Onze genade met het van de Heer uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Psalm 122. Ik ben er blij wanneer men mij godvruchtig opzet. Zie jij staan gereed om naar ons huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als het wel. Jeruzalem, dat is de mond. Wij trolden je poten. Daar staan uw hofstad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor het bouwheer kunstwerk geroepen. Het is uit Psalm 122, het eerste vers. om te helpen is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De Heere gebracht ons aan de middagstond van deze heilige rust en sabbatdag. Wij vernieuwen nog samen aan de plaatsen des gebeds. Ge zij des ontfermens over ons, nog niet moede, nog mat geworden, maar ge wandelt ons nog achterna. Met uw roepstemmen en lokstemmen. En het klinkt nog gedurig in onze oren, dat ge geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En u zijt gij die almachtige God, die niet alleen de waarheid kunt openen, maar die ook kunt toepassen wat in uw woord verklaard ligt en geopenbaard in Christus, tot de verheerlijking van de deugden God, maar ook tot de behoudenis en tot de zaligheid van uw uitverkoren volk. Ge mocht uw voetstappen nog zetten in het midden van ons in deze uren. En uw eigen belofte nog vervullen dat ge met uw Godheid, majesteit, genade en wees nooit van uw kerk zult wijken. Opdat de kracht van de waarheid nog openbaar mocht worden in de waarachtige bekering van zondaren, in de ontdekking van alle valse gronden, maar ook in de bevestiging en versterking van hetgeen dat u zelf hebt gebracht. En om die genade te leren kennen, deelachtig te worden, waarvan we in deze middag wensen te vernemen, is zoals dat geschonken is aan de discipelen en apostelen van de Heer Jezus Christus, waar tevoren ook die zielen in zulke donkerheid over de wereld hebben gezworven, dat ze het ook niet meer wisten en dat ze het ook niet meer bekijken konden, totdat het dag en uur is aangebroken, dat het licht is opgegaan in de duisternis en het aan hun vervuld is geworden. Blijdschap komt na vele smarten al oprechte harten. Heere, ge mocht nog wonderen doen in het midden van ons. Waardigheid en verdienst is er niet. Het is van onze kant alles verzondigd en alles verbeurd. Maar ge mocht uit het vrije van uw welbehagen aan uw ellendige nog willen gedenken, ze nog verblijden met uw overkomst in deze middag, opdat de blijdschap des Heeren de sterkte van de harten mocht zijn, en dat ze getroost en bemoedigd en vervrolijk deze plaats mochten verlaten, dat we ons samen in God mochten verblijden met ootmoed, willen alle vergaderingen van uw volk uzelf en ook vertegenwoordigen, ook over de lengte en breedte der aarde, onder de Joden en onder de heidenen mogen we dan en hun naam nog voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En dat we samen nog mochten aanschouwen dat u uw beloften bevestigt die aan uw kerk hebt gedaan, dat ge met hun zijn zult tot aan het einde van de wereld. Wat ziek is en krank is en oud en nabij de verdwijning, we bevelen het aan uw troon in de hospitalen en in de huizen. Ge kent al de noden en al de behoeften ook uit het midden van ons. Wil des onvermers nog gedenken en ons uit alles doen leren de noodzakelijkheid om in de dagen van onze jonkheid aan onze schepper te gedenken, eer dat de te ware dagen komen en de jaren naderen dat we zullen zeggen, we hebben geen lust om dezelfde. Doe boven bidden en verwacht men ons samen dan ook wel. Land en volk en overheden, we dragen ze op aan uw troon en de treurvolle tijden die we beleven. Wil u knechten nog zelf, wil uw naam nog groot maken, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Alle boeien en wezen en boeien en sterken en de nodige gezinnen vervullen, zoals zij het alleen maar doen kunt. En onverwaardigen dat hier in dit korte leven dat we leven, dat ons leven een voor- en toebereide mag zijn om u te ontmoeten. En opdat we vreugde met uw gouden zon in de dierbare bloed des lams, om de verzoening van al onze overtredingen en in het lezen en spreken en horen, nog een alles verbeurden, zorgend en levenskanten, wegnemen al onze misdaden en zonden om Christus willen. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 90. En daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 90. U zon sterk meer dan de uitgezochte spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op lieflijke wijze die goedheid al ons leed en zonder leven verrijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Het is uit Psalm 90 en daarvan het 8e en het 9e vers. hebben daar gezongen uit Psalm 90, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Dat was het gebed van Mozes, de man naar het hart. En uiteindelijk, van wonen komt tot openbaringen, het is een gedurige prediking van Christus. De Gods woord is er vol van. En Christus is een inhoud van het openbare woord van God. Laat met het licht. Christus die heeft zelf gezegd, ik ben het licht der wereld. Mijn volk zal in de duisternis niet wandelen. Maar die de noodzakelijkheid waar Mozes op wijst in die tekst, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Dat wil zeggen dat we gemeenschap aan Christus moeten ontvangen. We kunnen onszelf daar niet brengen, we kunnen onszelf daar nooit brengen. We zijn ten dien opzichte bij de aanvang en bij de voortgang zo stijl en diep afhankelijk van de invloeden en van de bediening van God en Heilige Geest. Laat met het licht haar licht voor ons te reizen. En dan zal ook, wanneer dat plaatsvindt, dan zal het ook waar worden wat in het laatste deel van dat achtste vers gezongen wordt. Zo zal ons hart op liefelijke wijze in goedheid al ons overige leven prijzen. Verblijft ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Dat betekent wanneer Christus en zijn weldaden aan onze ziel wordt toegepast, dat we dan in de vrucht daarvan delen. Die vrucht die zijn zal tot de verheerlijking van de Heere God. Maar wat ook voor onze ziel tot grote blijdschap zal verstrekken, verblijft ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. En dat herinnert ons ook geleden aan het leven van Mozes van Oorten, maar ook aan het leven van de discipelen van Christus. Want die hebben dagen doorleefd en tijden doorleefd dat zonder zware druk de dagen hebben voortgezet. Er is zelfs voor die discipelen een tijd gekomen dat ze zelf niet meer wisten, dat ze het zelf niet meer bekijken konden. dat er een heerlijke druk voor de rijke zielen terecht zijn gekomen, dat het was, wat zal ik nog langer op de leren wachten. Maar nu is met de opstanding en met de hemelvaart van Christus, nu is het in het leven van dat volk allemaal anders geworden. We wensen van moeder daar iets over te zeggen met de hulp van God. Uit onze tekst die gevonden komt, door Lucas 24, het 52 en 53 vers. Waar Gods woord al dus luidt. En zij aanbaden hem en keerden woorden naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijden in tempel lovende en dankende God. Amen. Tot dusver. Naar aanleiding van deze tekstwoorden hebben we vanmiddag iets te zeggen, ten eerste over het aanbidden van Christus. In de tweede plaats het terugkeren naar Jeruzalem. En in de derde plaats het werk dat ze in de tempel verricht hebben. Dat staat in het eerste deel van onze tekst en zij aanbaden hem. Dus het gaat hier over het aanbidden van Christus. De Heer Jezus die zelf gezegd tegen die duivel in Matthäus 4, toen hij verzocht was geweest, de Heere in God alleen zult gij aanbidden en hem dienen. En nu wordt in Gods woord gesproken van een aanbidden van de drieënige God. Hier gaat het over het aanbidden van Christus. Dat is vanzelf onderscheiden. Wanneer we spreken over de aanbidding van een drieënige God, dan hebben we vanzelf het oog op de drie personen die er zijn in het goddelijke wezen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En een drieënige God is waardig om aangebeden te worden. Omdat de Vader de verlossing heeft uitgevonden. Omdat de Zoon de verlossing bewerkt heeft. En in de derde plaats omdat de Heilige Geest de zaligheid, de verworven zaligheid toepast. Hier in onze tekst wordt hier gesproken over het aanbidden van de Heer Jezus. En dan hebben we een bijzonder hier te denken vanmiddag over de aanbidden van hem als de middelaar God en der mensen. Dan hebben we te denken over die middelaar onze menselijke natuur. Gods toren gedragen en gekramschappen blussen. Die onze menselijke natuur geleden, gestreden, gestorven, opgewekt is. Ten hemel gevaren. En u nu ook als middelaar zit aan de rechterhand des Vaders. En er altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zij aanbaden hem. De discipelen die hebben van het begin dat Christus op de wereld kwam. En zichzelf en aan hem geopenbaard heeft. Ze hebben hem leren kennen als de Zoon God. Dat hebben ze ook bekend en dat hebben ze ook beleden. Maar tot de tijd van de opstanding zijn ze donker gebleven ten opzichte van zijn middelaarswerk. Dat is voor die mensen een raadsel gebleven, een probleem gebleven. Daar hebben die mensen de voornaamste op in gehad. Dat lag met andere woorden, dat lag voor die mensen verborgen. En die lezen in Psalm 25, dat de verborgenheden des Heeren, die zijn voor de zonen die hun vrezen. En zijn verbond om hen die bekend te maken, maar we moeten altijd maar in het oog houden, dat is op Gods tijd. En dat is wanneer het den Heere behaagt. Daar zijn mensen die zeer jong in die verborgenheid worden ingeleid. Dat is het geval geweest met Johannes de Doper. Die heeft daar getuigenis van gegeven in zijn jonkheid. Wijzend op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij heeft de grote waardij van die Christus aanschouwd. Waar hij betuigd heeft, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Bij de discipelen is dat anders geweest. Die hebben wel 3 jaar met hem, met de Heer Jezus verkeerd. En 3 jaar onder zijn bediening geweest. Maar voor zijn werk als middelaar waren de ogen gesloten. Petrus die heeft in Matthäus 16, of in Marcus, in Matthäus 16, Christus zelfs bestraft, toen Christus sprak over zijn middelaarswerk, en toen heeft hij gezegd, Heere, dat zal u geen zin geschieden. Dat Christus dat harde woord heeft moeten gebruiken tot hem, zeggende: gaat achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die Gods, maar die der mensen zijn. Ja, zelfs voordat Christus stierf,
is Petrus ook nog rechtgezet moeten worden. Christus die heeft tegen hem gezegd, steek u zwaard in uw scheden, want allen die het zwaard nemen, die zullen door het zwaard vergaan. En tot de tijd dat Christus zich openbaard heeft, hebben die mensen in donkerheid over de wereld gezworven. We moeten maar nooit denken, mensen, dat we onszelf in die weg helpen kunnen. Al zou je de hele Bijbel van Genesis tot Openbaringen, van dag tot dag lezen. Al zou je al die schrijvers lezen die er zijn, met al de hoogachten die we ervoor hebben. Maar het zal ons geen stap nader brengen. Geen stap. Vele mensen maken er een verkeerd gebruik van. Wat ze lezen, dan denken ze dat ze dat in haar hart hebben. Maar het is een groot verschil of we iets in ons hoofd hebben, dan dat we het in ons hart hebben. En in ons hart kan het alleen maar gebracht worden door de werking van God en Heilige Geest. Toen Christus de voeten van de discipelen waste, toen zijn ze eigenlijk allemaal vanzelfde oordeel geweest, maar ze hebben allemaal gezwegen, alleen Petrus niet. En die heeft geweigerd om zijn voeten door Christus te laten wassen. En toen heeft Christus in zijn onderwijzing als profeet tegen hem gezegd, wat ik nu doe, dat weet ze niet. Maar je zult het naar deze verstaan. En er is nog veel meer nodig geweest om die Petrus te overwinnen, om zijn voeten te laten wassen, hoewel hij heeft zich laten overwinnen, maar heeft toch met die overwinning niet begrepen wat het eigenlijk betekende en inhield. Het is voor hem toch verborgen gebleven tot na de opstanding. En totdat Gods geest in zulke ruime mate ook in zijn ziel was ingestort. Maar nu staat er hier in die tekst en zij aanbaden hem. Daar is een verschil, mensen, tussen wat? Tussen voorbidden, tussen afbidden, tussen bidden en tussen aanbidden. Al Gods volk leert door Gods geest om te bidden. De geest zelf die bidt in hun met onuitsprekelijke zuchten. En wanneer we over bidden spreken, dan ligt daar altijd aan de grondslag een nood, een behoefte. Een vragen om hetgeen wat noodzakelijk is en wat we niet kunnen missen. Een uitstorten van ons hart voor de Heere. Voorbidding, dat is wat een apostel Paulus beveelt aan de kerk, om voorbiddingen te doen voor alle mensen, maar ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten, opdat we een gerust en stil leven zouden hebben.
En Paulus die zegt zelfs dat ze voor hem moesten bidden. Hij zegt in Efeze 6, broeders, bid voor ons, opdat het woord van God zijn loop hebben. Afbidden, dat is wat anders. Dat een mens af wil bidden, druk en kruis en moeite, omdat men er zo benauwd van is. Totdat er een tijd in ons leven komt dat we uit heilige neerbied voor God en zijn wegen, dat we het niet meer af durven bidden. En dat we zo in ons hart verzekerd zijn dat God heilig is in al zijn wegen. En dat we zelf zo schuldig zijn dat we het niet meer af durven bidden. Dat we gaan zeggen, Heere, gaat er maar mee door. En doe maar wat goed is in uw ogen. Wat is nu aanbidden? Aanbidden, dat is niet iets vragen. Maar aanbidden, dat is eindigen in de God aller genade. Vanwege de openbaring van zijn wezen, van zijn deugden, van zijn eigenschappen en van zijn werken. Er staat bijvoorbeeld in Psalm 68, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En in Psalm 96, aanbid hem nederig al uw leven. Daar wordt het voorgesteld als een roepen van de kerk de God hier op aarde. Hier ligt het vanzelf wat anders, waar je staat en zij aanbaden hem. Ze aanbaden Christus. Ze aanbaden hem nadat hij zich geopenbaard had als de opgestane Christus. Nadat hij zijn handen en zijn voeten getoond had. Nadat ze zijn middelaarsgraveerselen gezien hadden, in welke weg dat hem de verzoening en de zaligheid voor zijn kerk heeft verworven. Zij aanbaden hem, nadat hij verschillende malen in de 40 dagen dat Christus tussen zijn opstanding en hemelvaart zichzelf en aan zijn discipelen geopenbaard had. Als die opgestane Christus. Zij aanbaden hem nadat hij zijn discipelen meegenomen had naar de Olijfberg en zijn doorboorde middelaars handen over hen uitgestrekt had. Zouden ze dat begrepen hebben wat dat betekende? Ja. Dat hebben ze ingelicht. Dat alle zegeningen een vrucht zijn van zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dat ze onder die doorboorde middelaarshanden van die Christus veilig zijn. Dat onder die middelaarshanden van Christus dat volk beschermd is. Beschermd zelfs in het grootste gevaar. Christus die heeft de discipelen gezegend. En die heeft de discipelen gezegend uit de volheid van zijn zegeningen die hij verworven had door zijn bloed voor al zijn gunstgenoten. Dat was voor die discipelen en apostelen, dat was geen vrezen meer. Daar was geen beroeren meer. Dat wil zeggen, op die ogenblikken van vanzelf het leven van ons volk, dat wordt hier op de wereld nooit volmaakt. Tussen de hemel in, altijd. Want er staat in Jesaja 59, uw zonden die maken een scheiding tussen de Heer en tussen uw ziel. Dat volk, we hebben daar vanmorgen iets over gehoord, dat volk dat wordt soms op een berg gebracht. Want die discipelen die zijn zelf niet op hun berg geklommen. Maar de Heer Jezus die heeft ze meegenomen naar die berg. En toen hebben ze Christus zien heen varen naar de hemel. En al was het dat ze lichamelijk Christus niet meer zien konden. Maar toch zijn er ogen op de hemel gericht geweest. Die mensen die waren zo hemels gesteld. Daar was voor die ogenblikken geen duivel, geen wereld en geen zonde. Kan dat hier aan deze zijde van Kravia? Dat kan. En dat gebeurt. Maar dat is wel eens uitgedrukt en dat is ook werkelijk zo de waarheid. Uurtjes van korte duurtjes. Daar zijn ogenblikken dat dat volk als het ware in de hemel is. Daar zijn ogenblikken dat er rust en vrede in de ziel is. Maar dat duurt weer niet zo lang meestal, want dan zeggen ze van binnen, zou het wel recht zijn? Zou het wel van de hemel zijn? Is hier toch een strijdende kerk? En u zegt dat je het zo makkelijk hebt en dat er niets in de weg is, maar toch gebeurt dat geliefd. Dat gebeurt dat ze op liefelijke wijze Gods goedheid hier mogen prijzen. Dat zijn ogenblikken dat het volk hier bij ogenblikken buiten derzelfde mag zijn. Je leest van Mozes dat hij op de berg Nebo het land van Kanaan gezien heeft. Je leest van David in Psalm 23, zijn beeld, mijn beker is overvloeiende. Je leest van Paulus dat er opgetrokken was tot in de derde hemel. Dat is hetzelfde nu hier, wat de discipelen beleefd hebben. Ze zijn met Christus op een berg geweest. En al was hun lichamelijk niet meer met hem, maar geestelijk is hem bij hen gebleven. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest is hij nimmer meer van hen weggenomen. En daarom hebben ze daar op die olijfberg gestaan met de ogen gericht naar de hemel. Ze hebben daar werkelijk verlangd om ook spoedig in de hemel te komen. Ze hebben daar gehoopt dat ze eigenlijk niet meer terug zou moeten naar de wereld. En het is een toestand die Gods volk hier soms in de wereld beleven mag. Soms zijn ze ziek, soms zijn ze hartziek, soms dan vragen ze aan de dokter wat hij ervan denkt. En als die dokter dan zegt, je kan nog wel beter worden of je zal wel beter worden, als de crisis weer over is, dan komen je krachten weer terug. Dan zijn er van dat volk geweest die hebben gezegd, dat spijt me. Daar zijn er geweest die hebben gezegd, dat spijt me. Ik had gehoopt dat dit mijn laatste ziekbed zijn zou. Gelukkig niet. Als een mens zo over de dood mag denken. En nu praat ik niet over al dat algemene lichte geloof van onze dagen, mensen. Dat kan je wel begrijpen, daar praat ik nu niet over. Maar nu heb ik het over het ware volk van God, die een vaste grond en die een levende hoop op God hebben gekregen. En die verlangd hebben om een bonden te zijn en met Christus te wezen. En nu staat er van die discipelen, zij aanbaden hem toen hij van hun scheidde en opgenomen is in de hemel. Toen het licht is opgegaan over die middelaars. En over die borg des verbonds. Toen de schaduwen geweken zijn. En toen ze hem erkend hebben. Als die van God gegeven. En van God geschonken. Borg en middelaar en zaligmaker. En dat hij voor hen alles gedaan had wat tot de godzaligheid en tot de gelukzaligheid van nodig was. Zij aanbaden hem. Zij hebben daar aanschouwd dat het van eeuwigheid in Gods raad was om die zoon af te zonderen, om die zoon te verkiezen als middelaar des verbonds. En dat hij nu volleindigd had het werk dat de Vader hem gegeven had. En niet alleen dat, maar dat nu in zijn opstanding en in zijn opvaren ten hemel, dat daar nu verklaard lag en gewaarborgd, de eeuwige zaligheid en de eeuwige behoudenis. Die discipelen die hebben Christus gezien als de grote hoge priester, die in het binnenste heiligdom is ingegaan. Ze hebben hem gezien als de koning der koningen. En als de Heer der Heeren, hier staat hij, nooit geen einde meer hebben zal. En zo zekerlijk dat die Christus nu opgenomen is in de hemel, dat ook zij straks datzelfde voorrecht lachtig zouden worden. Want toen Christus naar de hemel voer, toen heeft hij zijn kerk, zijn ganse kerk, vertegenwoordigt. Dus daar lagen die mensen voor zichzelf onbegrepen. En om dat geloof te mogen oefenen, dat geeft een blijdschap en dat geeft een vrede. Dat zullen we nog als kerk blijven die niet te zeggen horen. Als ik maar eens wist dat God met me begonnen was. Daar zullen er zijn die zullen zeggen, oh, dat is zo vaak voor me verborgen. Dat mijn leven anders is dan dat het geweest is, dat kan ik tegen de duivel vertellen en tegen de mieren vertellen. En dat kan ik tegen alle mensen al zeggen. Dat anders is dan 10 jaar geleden en dat anders is dan 20 jaar geleden. Het is allemaal anders, maar toch geen grond onder mijn voeten. En als het over de kennis van Christus gaat, die Samaritaanse vrouw, die had daar ook weer zijn kennis aan. Ze zegt, een mens die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze de Christus? Ze vraagt. Er is een volk voor je die middelaar zo bedekt is en zo verborgen is. Want hij wordt alleen maar gekend door degene aan wie hij zichzelf komt openbaren. En er is dat volk stijl en die verhandeling. Want vlees en bloed heeft het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Het is niet zo mensen als tegenwoordig, dat ze zeggen, ik beken dat ik een zondaar ben, en ik geloof dat Christus de enige en volkomen zaligmaker is, en dat neem ik nu aan, dat geloof ik. En u gaat naar de hemel toe. Zo gaat het niet. En zo gaat het nooit. Het moet geopenbaard worden. Daarom gaat dat volk vaak zo leeg en moedeloos uit de kerk. Want er zijn ogenblikken, dan denken ze toch, dan denken ze wel eens, als die vandaag tot de dag is zijn. Als je zonder een predikaat nog geschonken mocht worden, dat er toch eens iets van de Christus in je ziel ontdekt werd, dat zou het toch tot een blijdschap van mijn hart wezen. En als dat nu gebeuren mag, dan korter of langer tijd daarna, dan komt dat volk weer het gemis. Want de noodzakelijkheid van de volvoering van Gods recht, dat moet in de zielen geopenbaard worden. En een geopenbaarde Christus die kan zichzelf weer zo verbergen voor een zielen, alsof het is dat we nog nooit een Christus gekend hebben. Alsof we nog nooit een Christus gekend hebben. Want dat volk, dat is een werkzaam volk. Als God gaat werken, dan gaan we ook aan het werk. Kan niet anders. Maar dan gaan wij anders aan het werk als dat God aan het werk gaat. Want wij werken op ons eigen behoud aan. En dan gaat een mens proberen om met een geopenbaarde Christus bij God te komen. Maar die ligt eruit, die ligt net andersom. We moeten in ons leven gaan leren dat niet ik met Christus bij God kan komen, maar dat God de Vader zelf met die Christus tot mijn zielen moet komen en afbellen. En het voor mij persoonlijk moet opnemen en overnemen. En die discipelen die hebben dat gehad. En die hem baden. Want die hebben hem daar gezien als de verwerver van de zaligheid. En als de toepasser van de zaligheid. Zij aanbaden hem, staat er, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ja. Zij hebben op de Olijfberg gestaan, Christus nagestaan, en toen hebben ze eigenlijk maar gedacht, we blijven hier maar. We gaan nu meer terug naar Jeruzalem. Maar ze zijn door Christus bevolen om naar Jeruzalem terug te keren. Hij had het tegen hen gezegd dat ze wederkeren moesten naar Jeruzalem en daar moesten blijven totdat de kracht des Heiligen Geestes over hen komen zou. En totdat vervuld zou worden alles wat Christus hem beloofd had, dat die Heilige Geest persoonlijk hen zou worden geschonken. En nu zijn ze door die engelen onderwezen en ze hebben het bevel van Christus in liefde en met liefde gehoorzaamd. Dat staat ook in Johannes 15, dat ze zijn discipelen zullen zijn, wanneer ze zijn geboden zullen doen. En dat is niet de geboden van Mozes, maar dat zijn de geboden van Christus. De geboden van het verbond der genade. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Daar staat niet alleen dat ze wederkeren met blijdschap, maar dat staat met grote blijdschap. Want nu delen ze in het licht van een volledige openbaring van de persoon des middelaars. Ze zijn verblijd met zijn verhogen. Ze zijn verblijd met aanvaarding van de taak waartoe de Vader hem geroepen heeft. Om nu in de hemel zijn bediening als profeet en zijn bediening als hoge priester, maar ook zijn bediening als koning voor te gaan zetten. Want Christus die is niet werkeloos geworden in de hemel. Nee, die altijd leeft om voor zijn volk te doen. En dat staat ook in Psalm 121, dat hij die trouwe wachter Israël is, die nooit slaapt en die nimmer sluimert. In Douwe Rijn van de Athen staat: hij waakt aan alle zijden. Met grote blijdschap zijn ze wedergekeerd. Met grote blijdschap omdat de Vader zich verblijd heeft in het werk van de middelaar. Omdat zelfs de engelen er zich in verblijd hebben. En omdat al Gods kinderen er zich in verblijden, omdat Christus de enige grondslag is en die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. En natuurlijk wat die grote blijdschap heeft aangebracht, mensen, dat was dat ze door Gods geest de ingesloten zijn. De ingesloten. En dat is een zaak waar het over gaat. Persoonlijk. We kunnen ons niet verblijden met conclusies te trekken. Dat we zeggen, ik heb wel eens een tekst gehad. En ik heb wel eens een opening gehad. En ik ben wel eens vernederd geweest. Al is het gebeurd. Al is dat gebeurd. Maar dat is de zaak niet wat over gaat. De zaak is dit. Of we in de sleutel zijn geworden. Of Christus aan onze ziel is toegepast door de Heilige Geest. En dan zelfs, toen Christus opstond uit de doden, toen is er geen discipel bij geweest. Het mens. Dat was wel een fout, dat de discipelen zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar dan voegen ze de dadelijk aan toe en is van Simon gezien, of van Cephas gezien. Die discipelen die zijn dus zelf bij de opstanding niet tegenwoordig geweest. Maar die hebben het geweten dat er opgestaan was, omdat hij later zichzelf aan hen geopenbaard had. Maar met onze hemelsvaartsdag geworden. En met hemelsvaartsdag is de kerk thuisgebracht. Verhoogd op poorten met een boog. Rijst de eeuwige deuren, rijst omhoog. Opdat u koning mocht ontvangen. En u heeft de ene die koning ontvangen. Als een beleid, zo ver het was verwijderd was van het oosten, zo ver het huis, om onze ziel te troosten, van onze schuld om de zonde weg te gaan. Met hemelsvaartsdag is er een kroon gezet op het volbrachte werk van de middelaar des verbonds. Met hemelsvaartsdag is de waarborg gegeven waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En dat behoort nu, dat die hemelsvaartsdag, dat behoort nu tot de nieuwe blijken van Gods kunst, gelijk we daarvan zingen uit Psalm 33. En daarvan het tweede vers, Psalm 33 vers 2, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn zond. Het speeltuig moet uw toon vervangen, het vrolijke aanwijdt hem uw kunst. Alles moet hem leren, want het woord dat leren. Het terugvoer van de baan is volmaakt rechtvaardig, allerzacht en waardig, eeuwig zal het bestaan. Het tweede van Psalm 33. geliefden, waarom dat u de schieten wedertrokken naar Jeruzalem met grote blijdschap. Tevoren zijn ze bedroefd geweest en zeer bedroefd geweest, omdat ze niet anders konden bekijken dan dat Christus gestorven was en dat ze nooit meer zouden ontmoeten. Dat ze niet meer konden denken wat het in de leven in die 3 jaar voor hen geweest was. Maar nu zijn die raadsels opgelost. Nu zijn die knopen ontbonden. En nu kunnen ze leven naar Jeruzalem met grote blijdschap staat. Die mannen die had tegen die mensen toen die hebben gezegd, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. En dat is niet dat u de schieters is, dat nu ook letterlijk allemaal in vervulling zijn. Ze hebben hem gevraagd aan de Heer Jezus toen hij naar de hemel opvoer, of hij er alsjeblieft zou blijven. Zoals die hemelsgangers, blijf met ons op de gaande avond, en de dag die is gebouwd, nee, ze kunnen hem laten gaan. Ze zijn vervuld met grote blijdschap. Het is om jaloers op te wezen, of niet? Het is om jaloers op te wezen. Want zolang mensen als ze zaten niet opgelost zijn, dan wordt ook die grote blijdschap gemist. Misschien zitten de mensen hier vanmiddag die in de leven wel eens blij geweest zijn. Wel eens blij met God geweest zijn. En die delen van die blijdschap zichzelf in verheugd hebben. Maar waar een tijd voor aangebroken is, dat ze van binnen zeggen, u bent ieder blij geweest met God. Maar is God wel eens blij met u geweest? Je hebt wel eens tegen mensen verteld dat je God lief hebt. Dat je wel eens gezongen hebt, God heb ik lief. Dat je wel eens verder gegaan is in je leven. Dat je met David gezegd hebt, hartelijk zal ik je lief hebben. Heer en sterke. Maar de vraag is of God jou lief heeft. Dat komt natuurlijk niet van hoe je kan. Nee. Maar dat kan dat volk ook weer niet bekijken. Huichelaars kunnen alles bekijken. Daar zijn geen problemen voor en daar zijn geen raadsels voor. Een huichelaar, dat is een persoon die zichzelf in alles helpt. Zonder God en buiten God. Maar als je genade mag hebben, dan ben je een handeloos en een zoekeloos mens. Dan ben je een mens die niet vermogen mag. Dan ben je een mens die het alles van God zou moeten krijgen. En waar de vraag in de leven op doet, of ze het wel eens ooit krijgen zullen, voordat ze gaan sterven. Voordat ze gaan sterven. Daar zijn zielen die denken soms, dat God te laat zou komen. God de broer ook. Dat God te laat zou komen. De ene nu zegt, ben al 50. De ander zegt, ik ben al 60. De ander zegt, ben al 70. En anders hebben we al 80. En of het nog een jaar voorbij kreeg dat we de koken. Want voor dat is afgebroken. Voor dat is minder. En de lucht die vergaat. Voor 15 jaar, 30, 40 jaar geleden. O nee. Ga daar allemaal achteruit. Of je wil of niet. En als God nu eens niet komen zou, als God nu eens niet zou komen, dan had je bijna een bank in de kerk doorgezeten. En je hebt zoveel schoenen versloten om naar die kerk te lopen. Van pakken versleten en nog nooit wat te hebben. Ja. En dat op een grote extent, ja, tot een grote rande, ja, laat ik maar zeggen, een ongebonden leven een beetje had. Een ongebonden leven, met de wereld niet mee kon. Bij het volkje als een schaarburg. Ja, zelfs touwmensen, dat we een God moest hebben, dat we ons eigen moest hebben, en dat we aan de wereld moest hebben. Morgen is hier zo'n vrije dag hier, en ochtend is een gerouw en een gerust. Ja, en wat een gediend op de wereld. Hè. Dat zijn voor die mensen, voor de wereldse mensen, dat zijn niet de hoofdbaren. Ja. Dat zijn de hoofdbaren. En dat is al lang van tevoren klaargemaakt wat ze gaan doen zo'n dag. En wat ze zullen uitvoeren zo'n dag. En misschien wat ze eten en drinken zullen zo'n dag. Dat hij misschien bij een ongeluk heen kan drinken. Dat ze namen naar een dokter moeten. Want oh, wat is de mens, wat is de mens. Maar nu is er nog een volk en ik hoop geliefden. Dat er nog veel met ons hier zijn, van nu dat hoop ik. Groene lozen die zon niet zat, zal niet zijn om binnen. Voor en alleen dat Jezus hebt gevonden. En u zal voor dat volk een hoofddag zijn. Als ze met de discipelen Christus gaan bidden mochten. En met grote blijdschap naar Jeruzalem gaan. En dan dat we werk gaan verrichten. Waarvan de waarheid zegt in onze tekst. En zij waren alle tijden in tempel, lovende en dankende God. Ja. Ze hebben 10 dagen aan elkaar de kerk gehad, die mensen. 10 dagen. Want tussen hemelvaartsdag en Pinksteren, daar lagen 10 dagen tussen. Elke dag in de kerk. En het is heel veel last voor die mensen geweest. O nee. Het was een vermaak om in een tempel met elkander te zijn. Ze zijn dan aan elkander geweest met ongeveer 120 mensen. En er zijn geoefende mensen bij geweest. Die al jaren op de weg naar de hemel waren. Daar zijn jong bekeerden ook bij geweest. Want de broers van de Jezus die waren er ook bij. En die waren nog te lang niet van het God bekeerd. Want die hadden een tijd van dat ze niet in hun geloofden. maar nu waren ze ook toegebracht. Dus van allerlei slagen voor bij elkaar. En de ene die heeft er op de tafel mogen leggen, en de andere die heeft zijn mond open mogen doen. Dus 10 dagen lovend en dankende. Maar die is er een puntje. Dat hebben die discipelen ook niet altijd gedaan. Dat hebben ze ook niet altijd gedaan. Ze hebben ook de tijden beloofd. Ik heb mijn tranen onder klaren. Tot mijn stijlige dag en nacht. Daar mijn stoppers durven vragen. Waar is die God die zij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als er zo voorover staat. Hoe kon de stemmen smalen feestje met het blijde smalen? De discipelen die hadden gezegd, heren, u discipelen, u treuren niet. En wij doen altijd maar vasten. Altijd maar vasten. En gebukt over de wereld. En toen heeft Christus gezegd, kunnen de bruiloftskinderen treuren. Zolang de bruid aan bij hen is, maar de tijd zal komen. Dat de bruid van hen zal weggenomen worden. En dan zal het anders zijn. En als die bruid dan weggenomen zal worden, dan zal voor die mensen een vraag, een open vraag wezen, of ze ooit terug zal komen. En zoals ik vanmiddag reeds opmerkte, daar zijn zielen die Christus hebben leren kennen, maar die in een toestand komen, dat het is alsof ze nog nooit hebben leren kennen. Die in een toestand terechtkomen van Jesaja 53. Als wij hem aanzagen, dan was er zo'n gestalte dat hij zou beheerd hebben. Hij was terecht en de waardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En ieder was als verbergen betalen ze te veel. Lusteloos, betrekkeloos, behoefteloos. Zelfs geen lust meer om te bidden. Zelfs geen lust meer om te vragen. Zelfs geen kracht meer. Om zijn ene been nog voorbij zijn ander te zetten. En weet je waarom dat alles moet? Omdat Sion door recht verlost moet worden. En omdat het dat goddelijke recht alles afsnijdt van de mens. Een mens moet een verloren mens door God worden. En laat het nieuwe mens. Zal hem ooit ingeleid en zal hem ooit aangenomen kunnen worden. En nu is er niet één ziel die dat bekijken kan. Niet één ziel. Ik heb zelfs gehoord van Weilen Domitieneman, die hier gestaan heeft vroeger, dat hij tegen een vrouw zei, er is niets gemakkelijker om zalig te worden, als dat niet gemakkelijk is. En toen zei die vrouw tegen hem, ze zei dat kan ik voor jou wel geloven, omdat je erachter staat. Maar zo staat ervoor. En ik weet het niet. Voor mij is het wel moeilijker als een zalig te worden. Het moet alles geopenbaard worden, en het moet verklaard worden, en het moet toegepast worden. Dat is, daar was hij alles. En na de toepassing, ze waren ten alle tijden in de tempel, lovende en dankende God. De ene psalm naar de andere hebben ze gezongen. De ene naar de andere heeft al God gedankt. Voor die onuitsprekelijke gave, Christus Jezus. Ze hebben God gedankt. Voor het geen dat ze van hem ontvangen hadden. En. Omdat dat geloof door die mensen beoefend is geworden, dat ze de grond nooit meer kwijt zouden raken. Wel de vrucht. Maar de grond zou ze niet meer kwijt raken. Paulus die zegt dat ik weet in wie ik geloof heb. En ik ben verzekerd dat de macht is over mijn kant. Daarom de weggelegde waarde zal tot op die dag. En dat hij mij geeft naar de kroon der rechtvaardigheid, namelijk de rechtvaardige rechter, die ik in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die ze verschijnen hebben liefgehad. Ze waren alle tijden in tempel lovende en dankende God aan. Zal waar een zeker zijn. Ook voor de toekomst. Want die hier door genade mag leren om te loven en om te danken. Nadat ze gezocht en gekermd, getroost en gewoond hebben, die zullen straks in dat nieuwe Jeruzalem aankomen met goddelijke lucht geluid. Om de Heere te herkennen. Omdat hij het gedaan heeft. En hij alleen het gedaan heeft. En er van de mens niet zo'n aanmerking gekomen is. Jong en oud. Het is misschien wel voor de laatste keer in ons leven. En voor u toe. Dat we dat evangelie hebben gehoord. Misschien verschillende die volgend jaar. Die er niet meer zitten zullen. En ook niet meer staan zullen. Want het leven dat is een dank. En de dood die dan iedereen. En als we dan zullen sterven zonder kennis. Van wat we vanmiddag gehoord hebben. Wat zou het dan vreselijk zijn om te vallen. In de handen van een leven.
Dat er ergens genoeg van besteft mag worden.
Eerdat het te laat is geliefd. Eerdat het te laat is. We hebben van de week verschillende ontmoet. In ergens de krankheid en zwakheid. En voor de poorten der eeuwigheid. En dat zijn allemaal maar voorbeelden voor ons. Zo gaat het met ons straks ook. En om dan te moeten sterven, zonder een God voor ons hart, en een borg voor onze schuld, dan was het beter dat we nooit geboren waren. Maar we leven nog, en we kunnen nog verkeerd worden. De Heer staat nog en wacht nog om genadig te zijn. Dat hij nog nodig kreeg. Eerdat het te laat is. En om diezelfde genade te ontvangen. Waarin die discipelen en apostelen mochten delen en mochten dienen. En volk van God, ik hoop. Dat het einde van dit samenzijn van deze waarheid zoveel mag uitwerken in onze harten. dat er met geloof vrijmoedigheid en geloofsblijdschap mogen zeggen, na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op.